Goedenavond, broeders, zusters en vrienden. Ik wil vanavond beginnen met u een gedeelte te lezen uit Lucas. Lucas 14. Lucas 14, waarboven staat de genezing van een waterzuchtige man op de Sabbat. En daar lezen wij vanaf vers 1... En het geschiedde als hij gekomen was in het huis van een der oversten der Farizeeën op de Sabbat om brood te eten, dat zij hem waarnamen. En ziet, er was een zeker waterzuchtig mens voor hem. En Jezus antwoordende zeide tot de wetgeleerden en Farizeeën en sprak, is het ook geoorloofd op de Sabbat gezond te maken? Maar ze zwegen stil. En hij nam hem en genas hem en liet hem gaan. En hij hun antwoordende zeide, wiens ezel of os van uw lieden zal in een put vallen en die hem niet terstond zal uittrekken op de dag des Sabbats? En zij konden hem daarop niet weder antwoorden. Tot zover. Hele korte geschiedenis mag ik wel zeggen. Het wordt in ieder geval in slechts enkele woorden vermeld. Het was de geschiedenis die zeer veelomvattend is, omdat die deze geschiedenis in de praktijk een uitbeelding is van de geweldige tijd waarin deze dingen plaatsvonden. De tijd namelijk aan het einde van de tijden van het oude verbond, het eind van de bedeling van de wet ook feitelijk, en rechtstreeks direct voorafgaande aan het aanbreken van het nieuwe verbond. Een nieuw verbond wat zou komen in de plaats immers van het oude, maar bovendien een nieuw verbond dat de vervulling zou moeten brengen van alle beloften die in het Oude Testament, met name ook in de wet, gedaan waren. Kortom, ook dit teken, net als al die andere tekenen die wij in de evangelie tegenkomen, ook dit teken spreekt over die geweldige overgang in de heilsgeschiedenis van het Oude Verbond naar het Nieuwe Verbond. En eigenlijk dus ook de overgang van een oude schepping naar een nieuwe schepping. Het begint al meteen, want dat blijkt al uit het eerste vers. Er staat geschieden als hij gekomen was in het huis van een der oversten der Farizeeën op de Sabbat om brood te eten, dat zij hem waarnamen. En misschien als u dat zo leest, dan ontgaat u dat, maar het neemt niet weg dat meteen het eerste vers meteen een illustratie geeft van het werk wat de Heer Jezus kwam doen, waartoe hij gekomen was. Hij was hier, staat er, gekomen in het huis van een der oversten der Farizeeën. Dat is punt 1, bovendien op de Sabbat, dat is punt 2, en punt 3 is om brood te eten. En het eigenaardige is dat dat nou juist de uitbeelding is van de vervulling van zoveel oud-testamentische beloften. Immers in de eerste plaats zou de Heer daadwerkelijk komen. De grote belofte die we kennen sinds Genesis, dat ooit iemand zou verschijnen, het zaad der vrouw wordt hij in Genesis 3 in ieder geval genoemd, dat ooit iemand zou verschijnen om de macht van de tegenstander, de macht van Satan te doorbreken, om bevrijding te geven van de macht van de zonde en daarmee ook bevrijding te geven van de macht van de dood, want daarover sprak natuurlijk Genesis 3 in het bijzonder. U kent toch Genesis 3? Geschiedenis van de zondeval van de mens, waarmee meteen vastgesteld wordt dat de mens niet alleen zondig is, maar bovendien ook sterfelijk. Hij zou stervende sterven, was er gezegd. Maar terwijl dat gebeurt, wordt tegelijkertijd aangekondigd dat ooit het zaad der vrouw, het zaad van de slang, de kop zou vermorzelen. Een belofte van de komst van een Messias. Een belofte die vele malen herhaald werd in oud-testamentische tijden. Een belofte die dan ook niet alleen herhaald, maar ook geïllustreerd wordt in de wet. Ik bedoel dan speciaal in de Mosaïsche wet. Die wetten waarvan de Joden in de tijd beweerden, en wellicht doen ze dat nog, dat zij daaronder leefden, dat ze daaruit leefden. Die wet die hen tot kennis zou hebben moeten brengen, ik geloof dat ik het zo goed zeg, hè, de wet die hen tot kennis zou hebben moeten brengen van God en zijn werk. Een wet die echter slecht begrepen werd, omdat men in de praktijk, niet alleen toen, maar ook nu, dikwijls geneigd is juist de beloften uit die wet weg te halen en dan slechts wetten en regels over te houden. En de uitdrukking wet op wet en regel op regel, die heb ik dan even geleend uit Jesaja 28. Anders denkt u dat ik het zelf bedenk, hè? Maar dat is niet zo. Dat staat daar, hè? Daar staat dat een volk dat de kennis verwerpt, de kennis die God wil geven, zo'n volk dat die kennis verwerpt, houdt slechts over gebod op gebod, regel op regel, hier en weinig, daar en weinig, enzovoorts. En dat is inderdaad wat in de praktijk dikwijls gebeurt en wat zeker ook in het volk Israël gebeurd is, dat men van de wet slechts overhield, van de hele openbaring van God slechts overhield, gebod op gebod, regel op regel, maar waarbij men blind was geworden voor de rijkdom aan beloften die ook daarin gevonden wordt. Zo is het nou eenmaal. Het eigenaardige is dan ook, en misschien wat een overvloede dat ik dat nou meteen zeg, maar het eigenaardige is dan ook dat toen degene kwam die de vervulling zou brengen van al deze oud-testamentische beloften, toen herkende men hem niet. Dat zo staat in de Bijbel, hè? De zijnen hebben hem niet aangenomen. Israël herkende in Jezus van Nazareth niet de beloofde Messias. Niet omdat hij niet beantwoordde aan het beeld van de Messias wat in het Oude Testament gegeven was, maar simpelweg omdat men het Oude Testament niet kende. Ja, dat is different cook, zeggen de Engelsen dan, geloof ik, of zoiets. Maar in ieder geval, dat is nog eens wat, hè. Aan de ene kant zijn wij geneigd te denken dat met name Israël, en bijzonder dus het Joodse volk, wat dat bedoel ik nou, dat juist zij kennis hebben van de schriften, zeker van de oud-testamentische geschriften, maar het blijkt dat het niet zo is. Wat men ervan kent, weet ik dan ook niet, maar in ieder geval is het zo dat de kennis onvoldoende was om in de Heer Jezus inderdaad de beloofde Messias te herkennen. Hij beantwoordde niet aan de gedachten die zij hadden over een komende Messias, maar hij beantwoordde wel degelijk aan de gedachten die God had en ook geopenbaard had omtrent de Messias. Hij heet trouwens niet voor niks de gezalfde des Heren. We zijn geneigd te denken aan de Messias. Dat betekent gezalfde, hè? En het is hetzelfde als Christus. Het is volstrekt hetzelfde. We zijn geneigd te denken aan de Messias, de Christus, de Messias van Israël. Maar het eigenaardige is dat hij in de Bijbel heet de gezalfde des Heren. Er wordt in de schrift gesproken over God en zijn gezalfde. Dat is eenvoudig genoeg. Dat heet zo omdat God zelf degene is die hem zalven zal. En die hem tot Messias, tot Christus dus, tot gezalfde zou aanstellen. En daarom, als men hem wil kennen, dan zal dat moeten gebeuren door de kennis van de schriften, door de kennis van datgene wat God over die Messias heeft willen bekendmaken. En daar gaat het maar om. En de tragiek is, en ik heb dat in uw midden al vaker gezegd, de tragiek is dat als een mens de Bijbel leest, zelfs als hij de Bijbel leest, want de meesten doen dat überhaupt niet, maar zelfs als men de Bijbel leest, dan heeft men nog de gedachte dat God spreekt over ons, over de mens, over mij in het bijzonder, enzovoorts. En dat is niet het geval. En als het Joodse volk, het volk Israël zal ik voor het gemak maar zeggen, de Bijbel leest, dan meent het dat God spreekt over Israël. En ook dat is niet het geval. Althans, niet primair. Waar God primair, dat wil zeggen waar God in eerste instantie en dus in hoofdzaak over spreekt, is eenvoudig over zijn eigen zoon. En al wat God bekend maakt, hangt samen met de bediening van Gods zoon, de Heer Jezus Christus. En zolang een mens slechts oog heeft voor zichzelf en niet voor een ander, zal hij ook geen oog hebben voor die ene andere, de Heer Jezus Christus zelf. Met als resultaat dat hij ook na het lezen van de schriften, zeker het lezen van het Oude Testament, nog steeds niet weet wat God heeft geopenbaard omtrent zijn zoon. En dat is het probleem van Israël in de dagen dat de Heer Jezus in het midden van hen wandelde. Is een probleem trouwens, wat wij nog steeds in onze dagen kennen, want ik heb soms wel eens het idee, dan hoor ik mensen spreken over de Heer Jezus. Ik noem hem dan zo, hè, de Heer Jezus. Dan hoor ik ze daarover spreken en dan denk ik, ja, hij heet net zo, maar wat zij, wie zij bedoelen, weet ik niet. Toch? Heb je dat nooit, zulke gedachten? Dat men een andere Jezus kent dan wij kennen, als gelovigen. Een andere Heer ook. Niet? Ik ga het nou niet uitleggen, maar het komt veel voor, hoor. Die wel een historische Jezus kennen, die hem ook zien als de oprichter van de een of andere godsdienst, of wat het ook wezen mag. Ik wil er maar niet te veel over zeggen, dat is helemaal niet goed. Hè? Maar die hem niet kennen als de door God aangestelde verlosser, degene die gesteld is aan Gods rechterhand, ver boven alle overheden en machten. Degene namelijk die de eerstgeboren is van een nieuwe schepping, en die inderdaad in zichzelf een nieuwe schepping tot stand gebracht heeft. Zo kent men hem niet. Laat staan dat men hem nog zou kennen als de zoon en erfgenaam, let wel, de levende zoon en erfgenaam van David, die ook eens in de toekomst zijn rechtmatige troon zal oprichten in Jeruzalem, over Israël en over alle volken. Ik heb altijd het idee dat het slechts een kleine minderheid is van allen die zich christen noemen, die ook dit geloven. Die verwachten dat deze Bijbelse Christus ook daadwerkelijk zijn troon in Jeruzalem over Israël en de volkeren zal oprichten. Zo is het nou eenmaal, maar dat is wat God erover zegt. Dat is wat de schriften daarover geopenbaard hebben. En wat van belang is, is dat wij niet alleen de Bijbel lezen als zodanig, maar wat van belang is, is dat wij ook leren verstaan dat God inderdaad spreekt over zijn eigen werk, over zijn eigen zoon en over de verlossing die hij op zijn wijze tot stand zou brengen. Ook op zijn voorwaarden, uiteraard. En die voorwaarde, voor ik het vergeet, die voorwaarde is uiteraard dat wij ons aan zijn woord en aan zijn werk, aan zijn wil en dus ook aan zijn Christus, zijn Messias, onderwerpen. In dat geval zullen wij deel hebben aan de verlossing die in Christus Jezus is, Romeinen 3. En daaruit worden wij dus om niet gerechtvaardigd. Dat staat er, hè? Er staat, er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, maar ze worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. Ze worden om niet gratis, cadeau betekent dat, en dus uit genade gerechtvaardigd door de verlossing die in Messias Jezus, Christus Jezus, is. Die Christus, de Christus der schriften. Want dat is dan de uitdrukking. Wel, die Christus kende men niet. Die Messias kende men niet. En dan bedoel ik niet dat men niet de Heer Jezus kende, want die kende men wel, Jezus van Nazareth. Maar men kende niet de Christus zoals hij in de schriften door God zelf was aangekondigd en beloofd. En die twee dingen, die kon men niet met elkaar in overeenstemming brengen. Men had... Uit de schriften had men een verkeerde indruk gehaald, men had ze verkeerd geïnterpreteerd, men had ze verkeerd toegepast en men herkende in Jezus van Nazareth, de zoon van de timmerman zal ik maar zeggen voor deze keer, daar herkende men niet degene in die op de troon van David het volk Israël zou verlossen van alle vijanden en hebben het nog niet eens over dat hij ook daadwerkelijk de mens, de zondaar in het algemeen, zelfs verlossen zou van de zonde en van de dood. Men herkende hem niet. En toch is het zo dat die oud-testamentische schriften uitgebreid spreken over een lijdende Messias. Over een die zou komen in vernedering. Zelfs over een die men niet zou herkennen. Iemand in wie men niet zou geloven. Het wordt allemaal van tevoren aangekondigd. Maar zij kenden de schriften niet. Zij kenden wel wetten. Zij kenden waarschijnlijk grote stukken van het Oude Testament uit het hoofd. Want dat is sinds jaar en dag verplicht geweest. In ieder geval in het Jodendom. Ik ken trouwens een Nederlander die uit het hoofd grote delen van het boek Job opzegt. Hè? Nee, in het theater, daar gaan nog mensen naartoe ook. Ja? Hij komt uit Kampen, maar dat heeft er niks mee te maken. Maar goed, dat even terzijde dan allemaal. En nu nog maar raden wie het is, hè? Je kan het u toch niet zeggen. Ja, nou weet ik het, nou heb ik de naam, maar laat maar zitten. Hè, maar die kennen stukken van de Bijbel uit het hoofd, maar daarom kennen ze de Heer Jezus Christus niet. En daar gaat het maar om. Vol met het woord wellicht, vol met Bijbelse citaten en wellicht aan de Bijbel ontleende gedachten, maar absoluut zonder kennis van de Christus der schriften en daarom ook absoluut buiten de gemeenschap met die Christus, met de Heer Jezus dus. En dat is de situatie die ons hier in deze versen voorgehouden wordt, maar daar kom ik zo op terug. Waar het om gaat is dat de Heer hier verschijnt, en wel in het bijzonder in het huis van een der oversten der fariseeën. Dat wil zeggen, een overste der fariseeën is niet alleen een fariseer in de zin van dat hij is aangesloten bij bij dat deel van het jodendom wat zich fariseeën noemt. Weet je wel, je had drie belangrijke stromingen binnen het jodendom. De fariseeën, zeg maar de orthodoxie, zeggen wij gemakshalve. Orthodoxie, vast aan tradities en menselijke overlevering. Vooral buiten de Bijbel om trouwens. Nee, ja, de taalmoed en hoe het allemaal maar heten mag, maar daar gaat het nou niet over. Daarnaast hebben wij de Sadduceeën, wat wij zouden noemen de vrijzinnigen. Die stellen hun eigen gedachten in plaats van de wet. Dat wil zeggen hun eigen gedachten in plaats van het woord Gods, want daar komt het op neer. Die denken zelf wel, die menen dat God het niet kan, dus denken zij zelf iets uit. Ja. Nou goed, en dan had je nog de Herodianen. Dat zijn dan de lui die meenden dat langs de weg, niet van godsdienst zozeer, maar in het bijzonder langs de weg van de politiek, via Herodes namelijk, de verlossing van Israël tot stand zou moeten komen. En ze beschouwden Herodes en het huis van Herodes, het koningshuis van Herodes, als de Messias en het huis van de Messias. Merkwaardige gedachten, maar je vindt ze in onze dagen nog steeds terug. Precies die drie stromingen. De belangrijkste ook die wij binnen het christendom kennen. Orthodoxie, vrijzinnigheid en dan de politieke richting. Ja, precies hetzelfde. Er is niks veranderd in 2000 jaar. Nou goed, deze fariseeën dan stond voor de orthodoxie. Dat wat naar de mens gesproken het dichtst bij de schriften stond. Omdat die schriften dan toch in ieder geval gehanteerd, gelezen werden. Maar ik moet er wel bij zeggen dat het tegelijkertijd ook het meest gevaarlijke is. Want hoe dichter men bij de schrift is en hoe meer men die citeert, hoe gevaarlijker het wordt. Het punt is namelijk dat dan bepaalde dingen geleerd of gedacht worden die weliswaar geformuleerd worden met behulp van bijbelse terminologie, zodat de bijbelse termen gewoon bijbelteksten gebruikt worden, maar ze worden gebruikt ter ondersteuning van de eigen gedachten. En dat maakt het moeilijk om ze van elkaar te onderscheiden. Maar niettemin, de Heer verscheen in het huis van een der fariseeën. Er staat ook dat hij was een der oversten der fariseeën. Dat betekent automatisch dat hij als overste deel uitmaakte van de Joodse Hoge Raad. Dat wil zeggen dat hij een zetel had in het Sanhedrin. Zeg maar in de Joodse regering, voor zover je dat zo zeggen kunt. Dus dat allerhoogste Joodse niveau, daar zijn we terecht. Net zo goed als dat Nicodemus zo iemand was, hè? Maar is ook een overste der fariseeën wel te verstaan. Dicht bij het woord, maar zonder kennis van de messiaanse beloften. En daar gaat het maar om. En eigenlijk is deze overste der fariseeën, net als Nicodemus, een soort vertegenwoordiger van heel het godsdienstige Joodse volk. En bij godsdienstig denk ik dan in het bijzonder natuurlijk aan de fariseeën en niet eens meer aan Sadduceeën of Herodianen. Want dat heeft met godsdienst niks meer van doen. Die beide dingen hebben meer van doen met filosofie en eventueel politiek. Daar gaat het maar om. Maar deze overste de fariseeën, net als Nicodemus, was eigenlijk een representant, een vertegenwoordiger van het Joodse godsdienstige Joodse volk als zodanig. En dan is deze bijeenkomst ook nog op de Sabbat, terwijl iedereen weet dat de Sabbat de meest voor de hand liggende Joodse feest was. De wekelijkse zevende dag van de week, de Sabbat notabene, die immers een uitbeelding is. Ik hoop tenminste dat u dat weet. De Sabbat die een uitbeelding is van het Nieuwe Verbond. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Hebben we die? Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. En op de zevende dag zult gij rusten. En rusten betekent gewoon ophouden en gaan zitten. Ophouden met werk en gaan zitten. De zevende dag zal gij rusten. Wie moet dan het werk doen? Is toch makkelijk of niet? Zes dagen zult gij uw werk doen en op de zevende dag zult gij rusten. Wie moet dan het werk doen? De Heer zelf uiteraard. En dus, ja, dat is heel eenvoudig. De Sabbat heet niet voor niks de dag des Heren. Vergis u niet, ik heb niet gezegd de zondag, want dat is een hardnekkig misverstand. Ik zei de Sabbat, de zevende dag van de week. In de Bijbel, daar praten we over. Dat is de dag des Heren. En deze zevende dag van de week is dan ook een voorbode, een illustratie, een type van het beloofde koninkrijk van de Messias. Dat hij eens zou oprichten. Waarbij niet Israël, maar waarbij de Heer zijn werk tot stand zou brengen. En dus verlossing tot stand brengen, zijn koninkrijk over hen zou oprichten. En waarbij Israël zelfs inderdaad de rust zou ingaan. Die Sabbat is gewoon een uitbeelding van het Nieuwe Verbond, waarin men niet langer werkt, maar waarbij men de rust is ingegaan. Dat is de Sabbat. Een profetie Elke wekelijkse Sabbat is dus een profetie omtrent de komst van het Messiaanse Rijk. En daarom heet het de dag van Jehovah, de dag des Heren. De dagen van de week heet dan gewoon dag des mensen. Ja, dat is ook een Bijbelse term, maar goed. Maar de dag des Heren dus. Het beloofde koninkrijk. Wat we dan hier bij elkaar vinden, is een vertegenwoordiger van het Joodse volk als zodanig, één uit de regering. Op de Sabbat, beide dingen zijn op en top Joods. En hebben te maken natuurlijk met de positie van het Joodse volk. En er staat er dat ze samenkwamen om brood te eten. En als men samenkomt aan de maaltijd om brood te eten, waar zou dat een uitbeelding van zijn? Precies hetzelfde als de Sabbat. Een beeld van het nieuwe verband. Nou ja, dat is in ieder geval zo sinds Genesis 14. Waar de hoge priester van het nieuwe verbond verschijnt onder de naam Melchizedek. Ik probeer het netjes te zeggen zonder erop in te gaan verder. Waar er verschijnt de hoge priester en koning van het nieuwe verbond onder de naam Melchizedek. En wat doet de man? Hij brengt brood en wijn. De Joden wisten dat trouwens ook wel. Er was er een keer iemand, die was niet hier geloof ik, maar bij een andere maaltijd, waar de Heer ook aanwezig was, toen zei er iemand zo tussen de gangen door, die zei, zalig is hij die brood eet in het koninkrijk Gods. En zo is het maar net, want brood eten is hetzelfde als in het koninkrijk Gods zijn. De gedachte is namelijk dat brood een uitbeelding is van het leven wat God geeft. U weet toch, een mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woorden waar de mond Gods uitgaat. Zodat brood een type is van het woord Gods. En in het bijzonder geldt dat natuurlijk voor dat brood wat uit de hemel nederdaalde ooit. Het manna, dat zo heette omdat zij niet wisten wat het was. Dat verhaal kent u hopelijk ook, hè? Het brood wat uit de hemel nederdaalde, maar zij noemden het manna, want zij wisten niet wat het was. Ze kenden het woord niet. Ze kenden het brood ook niet, wat God gaf vanuit de hemel. En toen later, volgens Johannes 6, het ware brood uit de hemel nederdaalde, de Heer Jezus Christus zelf, want die kwam uit de hemel naar beneden, toen kenden ze hem ook niet en ze wisten niet wie hij was. Ja. Nou goed, het hele Johannes-evangelie gaat daarover. Over wie hij is, degene die uit de hemel nederdaalde. En als later het nieuwe verbond aanbreekt bij de dood, en in het bijzonder natuurlijk bij de opstanding van Christus, dan reikt de Heer zijn discipelen ook het brood aan. En de wijn. Van het brood wordt niks gezegd, geloof ik, maar van de wijn wordt wel degelijk gezegd, dit is het bloed van het nieuwe verbond. En het brood is dus een uitbeelding net zo goed van het leven, en zelfs het lichaam, maar het leven van het nieuwe verbond. Nou, dat is brood. En dat brood is een beeld van de Heer Jezus Christus. In Johannes 6 staat het gewoon. Dat brood is een beeld van de Heer Jezus, van wie men zou moeten eten, ofwel aan wie men deel zou moeten hebben, die men tot zich zou moeten nemen om aan zijn leven en zijn verlossing en dus ook aan zijn koninkrijk en dus aan zijn Sabbat en zijn rust deel te hebben. En de hele achtergrond hier van die maaltijd waarom men verzameld is met de Heer in uw midden, met de brood op de tafel, is niks anders dan een uitgebreide uitbeelding van dat koninkrijk. En ik verzin het niet, want moet u eens even verder kijken in uw Bijbel. Ik heb niet verder gelezen, maar vanaf vers 7 van Lucas 14 geeft de Heer een voorbeeld over wat je moet doen als je aan moet zitten aan het banket. Toch? Dan zegt de Heer namelijk, dan moet je niet helemaal vooraan gaan zitten, want de kans is groot dat die plaatsen gereserveerd zijn voor een ander en dan word je weer weggestuurd. Dus je kunt beter achteraan gaan zitten, want dan is de kans groot dat er vooraan een plaats voor je gereserveerd was ergens, dan wel halverwege, dat kan ook, en dan word je wel gehaald en wat naar voren gezet. Je kunt beter naar voren gezet worden dan naar achteren gezet worden. Een argument wat u misschien ontgaat, maar de fariseeën ontging het niet. Voor hen was het een heel sterk argument. Nou, hoe dan ook, het gaat over een maaltijd. Diezelfde maaltijd, ook in het gedeelte van vers 7 tot vers 14, is een uitbeelding van het koninkrijk. De gedachte is, als je meent dat je zo vooraan zit en dat je erfgenaam bent van het koninkrijk, omdat je Jood bent, punt 1. Punt 2, omdat je fariseer bent. Punt 3 wellicht, omdat je zelfs een overste bent uit de fariseer, en dus ook nog priester ook. Kon toch wel eens wezen dat je niet een vooraanstaande plaats daarin hebt. Dat kon wel eens tegenvallen. Dat is de gedachte en de waarschuwing. Heel voorzichtig nog, maar later in dit Bijbelboek wordt het veel uitgebreider en veel duidelijker zelfs ook nog gezegd. Maar het gaat nog steeds over een maaltijd. En dan vanaf vers 15 tot en met vers 24 hebben we het gedeelte waarboven staat de gelijkenis van het grote avondmaal. En dan wordt het alweer scherper, want daar blijkt dat heel wat mensen tot die maaltijd genood zijn, maar niet willen. Nou, ze hadden geen trek of zo. Ja, nou, ze hadden allerlei excuses. De eerste zei, ik heb een akker gekocht en het is nodig dat ik uitga en hem bezie. Ik moet naar de akker kijken. Ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei, ik heb 5 juk ossen gekocht en ik ga heen om die te beproeven. En weer een ander zei, ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. Enzovoort. Dat wil zeggen, degene die genood waren, wilde niet. Nou, wie waren er genood tot de maaltijd? Tot het brood. Uiteraard in de eerste plaats Israël. En ik moet eigenlijk nauwkeuriger zeggen, in de eerste plaats natuurlijk het Joodse volk, want daar gaat het om. Zij waren genood tot de maaltijd, maar ze wilden niet. Ze ontvingen wel de uitnodiging, maar ze hechten er geen waarde aan. Ze hadden andere dingen die kennelijk belangrijker waren. Ik ga er nou maar niet gedetailleerd op in, dus nou de bedoeling niet. Maar de grondgedachte is dat de genoden inderdaad niet wilden komen. En toen werd de Heer des Huizes toornig in vers 21 en zei tot zijn dienstknecht, ga haastelijk uit in de straten en wijken der stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hierin. Zodat armen, verminkten en kreupelen en blinden in tweede instantie genood werden tot de maaltijd. En die kwamen allemaal, staat er. Er staat, en de dienstknecht zeide, vers 22, Heer, het is geschied gelijk gij bevolen hebt en nog is er plaats. En daarna mogen er nog meer komen. Maar wat ik dan maar vertellen wil, want ik ga niet alles vertellen, hè. Maar wat ik maar vertellen wil is dit. Dat Joodse volk, aan wie de beloften wel degelijk in eerste instantie gedaan waren, dat volk als zodanig niet wilde komen. Ze hechten geen belang aan de uitnodiging. In plaats daarvan, nou wat kwam er in plaats daarvan? Waar ging de zaligheid toen naartoe? Toen het Joodse volk het niet wilde. Wat zei Paulus tot de Joden? Hij zegt, het zij u dan bekend, zei hij tot de Joodse leiders, in Rome overigens. Maar hij zei, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is. Ja, en dat is wat hier ook geïllustreerd wordt. In de eerste plaats zelfs naar, hoe heten ze, armen, verminkte, kreupelen en blinden. Dat zijn wij, uiteraard. Toch? Ja, het gaat in de eerste plaats over de gemeente natuurlijk, die deel gekregen heeft van deze zaligheid. Maar waar het maar om gaat is inderdaad dat het Joodse volk, ondanks alles wat het voor had, ondanks juist dat aan hun, zoals de Romeinenbrief zegt, dat juist aan hun de woorden Gods waren toebedrouwd. Ondanks dat zij juist geacht werden leidslieden der blinden te zijn enzovoorts. Ondanks dat ontvingen ze deze dingen niet, zij wilden niet en juist daarom werd dat volk terzijde geschoven. Dat is wat we later in ieder geval uitgebreid lezen, ook in de Romeinenbrief, en kwam er wat anders voor in de plaats, althans voorlopig, en daar gaat het maar om. En dat is wat hier uitgebeeld wordt in deze geschiedenis, ook in die eerste verse van Lucas 14. De Heer verschijnt daar aan een maaltijd, dat is een beeld van het Nieuwe Verbond, op de Sabbat, een beeld van het Nieuwe Verbond, om brood te eten, een beeld van het Nieuwe Verbond. En al die dingen, die zijn daar in het huis van de overste der fariseeën. Dat wil zeggen, een uitbeelding van het Joodse volk. Aan hen wordt het aangeboden. En wat er dan gebeurt, is heel merkwaardig. Er staat in vers 2, en ziet, er was een zeker waterzuchtig mens voor hem. Wie het was, weten we niet, staat er ook niet bij, doet er verder ook weinig toe, maar er was een zeker waterzuchtig mens voor hem. Nou is dat een wat rare kwaal hoor, waterzucht. Oedeem, zeggen wij in het Nederlands. Nou ja, in het Nederlands. In het Nederlands zeggen we waterzucht. De gedachte daarbij is dat een waterzuchtig iemand veel te veel water in zijn lichaam heeft en dat water ook niet kwijtraakt. Hij zou er vanaf moeten, langs de natuurlijke weg denk ik dan maar altijd maar, maar hij raakt het niet kwijt. Het lichaam laat dat water niet los. En waar is water een beeld van? Niet nadenken, gewoon zeggen. Waar is water een beeld van? Ja, van het woord van God, hè? Van het woord van God, jazeker. Ja, leven ook, maar in hoogste instantie van het woord van God. Dat is immers leven, dat is geest. Het zijn lagere toepassingen van het begrip. Maar water is in principe het woord Gods. Water komt uit de mondwater. Water, jazeker, water komt uit de mond van God. En die waterzucht is daarmee een beeld van het Joodse volk in het algemeen en van de fariseeën in het bijzonder. Die volgestopt zijn met de woorden Gods, met water, die, om het dan maar een voorbeeld te geven, die bij wijze van spreken de Bijbel uit het hoofd kennen en die bij een Bijbelse quiz alles weten, ja, dat bedoelde ik te zeggen, precies, hè. Steeds doorgaan naar de volgende ronde enzovoorts. Ze kennen bij wijze van spreken de Bijbel uit het hoofd. Maar dat is het ook dan maar. Dat wil zeggen, men kan er verder niks mee. Dus theoretische kennis die overtollig als het ware, want het heeft geen functie, die overtollig aanwezig is. En daar word je niet gezond van. Dat is niet gezond, dat is ziekelijk. Het eigenaardig is dat oedemie, dus dat wil zeggen waterzucht, twee belangrijke oorzaken kan hebben. De eerste, dat is de meest voor de hand liggende, is dat het voorkomt bij mensen met een hartafwijking. Een afwijking van het hart hangt het rechtstreeks mee samen. En wat moet het hart doen? Hè? Ik dacht het wel. Pompen, dat is leven brengen. Dat is leven brengen. Pompen, bloed rondpompen is beweging, circulatie, dat is leven. Dat is leven, daarom staat het hart voor het leven van de mens. Zie je, beweging, die circulatie die er niet is, is de mens dood. Als er geen beweging is, dan is er geen leven meer. Maar het punt is, ik bedoelde wat anders te vragen hoor, maar ik dacht wel dat ik zo'n antwoord zou krijgen. Wat moet het hart doen? Geloven, dat is wat het hart moet doen. Romeinen 10. Want met het hart gelooft men. Dan weet je meteen hoe een mens aan leven komt. Door geloof. Door geloof, jazeker. Dat is de bron van leven. En dat doet men met het hart. En als het hart niet gelooft en dus niet zijn functie niet vervult, dan kan de mens zich weliswaar volstoppen met de schriften, met het woord van God, of welk andere woord dan ook, want het maakt er al niet zoveel meer uit. Hè? Hij kan zich volstoppen met het woord, maar als dat woord niet wortel schiet, om zo te zeggen, als het niet aanvaard wordt, opgenomen wordt in het hart en dus in het wezen en dus in het leven van de mens, is dat woord gewoon overtollig aanwezig. Dan kan je net zo goed de Bijbel in de la van je schrijftafel leggen enzovoorts. Dan heb je het ook en dan kun je uit citeren, maar je hebt er niks aan. Met de Bijbel uit het hoofd kennen, daar heb je niks aan. Ja, heb je wel wat aan, maar alleen als je hem gelooft. Anders niet, ik wou dat ik hem uit het hoofd kende. Hè? Maar je moet hem wel geloven, daar gaat het om. Maar als dat hart niet werkt, ik zal het wat anders zeggen, als dat woord wel in het hoofd komt en dus in het geheugen, maar het komt niet in het hart, het wordt geen deel van het leven van de mens, dan functioneert het hart niet. Het gelooft namelijk niet. En als het hart niet goed functioneert, wordt men oedemisch, dan wordt men waterzuchtig. En daar is waterzucht dus de uitbeelding van. Dat men weliswaar van alles leert, maar als theoretische waarheid, maar niet als praktisch levensbeginsel. En daar gaat het om. Kortom, oedemie dus in zijn typologische betekenis, begrijp je goed wat ik zeg, oedemie, waterzucht, in zijn typologische betekenis is een uitbeelding van ongeloof, terwijl men het woord Gods wel heeft en kent, maar verwerpt. Dan draagt men het met zich mee, citeert het misschien te pas en te onpas, gebruikt het voor van alles, maar gelooft het niet, leeft er niet uit. Dan wijkt het hart niet. Een belangrijke oorzaak dus voor waterzucht. Het hart werkt niet goed. Een andere, en dat komt misschien nog wel zo vaak voor, dat is dat men waterzuchtig wordt wanneer men te weinig voedsel krijgt. In het bijzonder wanneer men te weinig eiwitten krijgt. Een van de belangrijkste voedingsstoffen die wij kennen. De meest elementaire eigenlijk. En daarom oedeem, dus een heel opgezwollen lichaam, zien we op de televisie. Dat kan je bijna elke avond wel zien, heb ik soms de indruk. En zien we de televisie daar waar mensen honger lijden. Daar hoopt het water zich op. Maar als men honger lijdt, als men geen voedsel krijgt, heeft men toch geen leven. Het water is er wel, maar voedsel, het brood zal ik dan maar zeggen, is er niet. En dan krijgen we precies hetzelfde verschijnsel. Er is geen voeding, maar ook, laat ik het zo zeggen, ook als die voeding, als die er wel zou zijn, er wordt door het hart, niet door het lichaam gepompt, zal ik maar zeggen, krijg je nog steeds hetzelfde verschijnsel. Dat blijft honger. En daar gaat het maar om. Men krijgt te weinig voeding, te weinig leven. Een andere, die wil ik er nog één noemen, een andere oorzaak van waterzucht is dat men te veel zout in het lichaam heeft. En waar is zout een beeld van? Kun je raden gewoon nu. Precies hetzelfde van het woord. Precies hetzelfde, ja. Uw woord zij te alle tijden met zout besprengd, schrijft de apostel aan de Colossenzen. Dat betekent dat uw woord, Colossenzen, en Marcus Scheveningen geldt het uiteraard ook, hè, dat uw woord ten alle tijde gepaard zou moeten gaan met het woord Gods. Of zou moeten voortkomen uit het woord Gods. Dat wil zeggen dat als wij spreken met elkaar, dat het niet alleen onze eigen woorden zijn, maar dat daar ook het woord Gods, het zout dus, met meekomt. Uw woord zij ten alle tijde met zout besprengd. Ik heb een mooi voorbeeld van die functie van het zout. Wij kennen namelijk de geschiedenis van Lot, neem ik aan. Waarbij verlossing tot stand zou komen uit Sodom. Een beeld van hoe het nieuwe verbond zou aanbreken door de dood en opstanding van Christus, overigens. En waarbij Lot gered wordt uit Sodom. Maar waarbij zijn vrouw, en dat staat altijd voor de aardse kant, he, waarbij zijn vrouw omkeek en terstond veranderde in een zoutpilaar. En zeggen, god, wat een straf, wat erg, enzovoorts. Ja, maar het punt is dat die vrouw van Lot, laat ik het anders zeggen, dat Lot een beeld is van het gelovig overblijfsel uit het Joodse volk, wat in de tijd tot geloof kwam. En dus de legerplaats moest verlaten. Die heette toen niet Sodom, maar Jeruzalem. Maar goed, hè. Een beeld van het gelovige overblijfsel dus van het Joodse volk. Maar aan de andere kant was de vrouw van Lot een beeld van gewoon het Joodse volk in zijn uiterlijke verschijning als zodanig. En toen ooit het oude verbond beëindigd werd en het nieuwe werd aangebroken, toen het oordeel kwam over het Joodse volk en daarmee zelfs over Jeruzalem, veranderde datzelfde Joodse volk in diezelfde zoutpilaar als de vrouw van Lot. Dat wil zeggen, al het woord Gods wat zij ontvangen hadden en alles wat ze aan traditie met zich meesleepte, ging op datzelfde moment dood en werd een pilaar. Dat betekent dat het een monument is, een soort standbeeld. En dat blijft een herinnering aan wat er in het verleden geweest is, maar morsdood. En dat is wat wij tot vandaag de dag in het Joodse volk kunnen tegenkomen, namelijk, het is één groot monument van wat vroeger geweest is. Namelijk het leven onder de wet, maar er is geen leven meer in. Terwijl als wij het bezien, en laat ik zeggen, terwijl als wij het bestuderen en de kennis van nemen, wij als gelovigen, leren wij daar grandioze dingen uit. Want wij leren ook uit de Joodse traditie nog steeds goddelijke waarheid. Waarheid met betrekking tot de Messias. Waarheid die zij echter niet kennen, maar die wij wel herkennen daaruit. En dat monument is er nog steeds. En heel het Joodse volk, inclusief de Joodse leefwijze en al die dingen die erbij horen, is niks anders dan de vrouw van Lot. Een herinnering aan het verleden, maar wel dood. Maar ook langs die weg is dat zelf dus een beeld van het woord van God en wat ervan uitwerkt. En het punt is nu dat deze waterzuchtige mens, de mens dus met te veel water in zich, wel, die mens had waarschijnlijk een slecht hart. Ongelooflijk, dat beeld het in elk geval uit. Of hij had te veel zout in zich, maar de betekenis van zout is fundamenteel dezelfde als die van het water. Namelijk, wel woord van God aanwezig, maar het heeft geen functie in het functioneren van het lichaam van deze man. En dus het heeft geen functie in zijn leven. Dus theoretische kennis, men draagt het mee, hij droeg het mee, maar het leidde tot niets. En daarmee is deze waterzuchtig mens een beeld in de eerste plaats van het Joodse volk in het algemeen, maar bovendien een uitbeelding zeker van de fariseeën. Diegenen die de woorden Gods wel kennen, met zich meedragen, er ook zuinig op zijn, ook regelmatig lezen, minstens eenmaal per jaar was toen nog in ieder geval de gewoonte. Later veranderd in eenmaal per vier jaar, maar toen nog eenmaal in een jaar. Men droeg het met zich mee, men kende het wellicht uit het hoofd, maar men deed er niks mee. En een dergelijke kennis maakt, ik hoor het goede woord, ja. Ja, dat is eerste Korinthebrief, ja. Kennis in het algemeen, maar ook kennis van het woord lotsekke, kennis als zodanig, kennis maakt opgeblazen. En dat is precies wat het is. Als we zo iemand zouden zien, zouden we zeggen, wat ziet die er opgeblazen uit? Want daar komt het op neer. Maar niet opgeblazen met lucht, maar opgeblazen met water. Laten we dat voor de duidelijkheid gaan stellen. Daar gaat het om. Ziekelijk. Maar diezelfde ziekelijke, waterzuchtige mens is een beeld van hetzelfde ziekelijke fariseïsme en het ziekelijke jodendom als zodanig. Wel het woord, maar geen leven, geen geloof. En daar heb ik al zoveel gezegd over het Joodse volk van toen en zelfs ook van nu. Maar wat denken wij van het christendom van vandaag? Het is altijd moeilijk om erover te praten, want ik hou niet van kritiek. Daar schieten we toch niks mee op. Maar ik denk dat u ze ook wel kent. Zulke waterzuchtige mensen. En ik bedoel het in de overdrachtelijke betekenis. Je kunt geen Bijbeltekst citeren als ze weten waar die staat. Maar je kunt ook geen Bijbeltekst citeren als ze geloven hem niet. Altijd maar, maar, maar. En dan komen de eigen gedachten in werking. Net als bij de Sadduceeën. Of er komen de overgeleverde tradities naar voren. Zoals bij de Fariseeën enzovoorts. Wel de Bijbel. U weet het toch, de Bijbel is het meest gedrukte boek. Het meest verspreide boek, ook in onze dagen meer dan ooit tevoren. En als je het mij vraagt, verhoudingsgewijs absoluut het minst gelezen boek. Daar ben ik stellig van overtuigd. Het meest verspreid, maar verhoudingsgewijs absoluut het minst gelezen. Men heeft het wel bij zich, men draagt het mee, de Bijbel dit, de Bijbel dat. En men is alleen opgeblazen, maar men gelooft er niks van. En daarvan moet men genezen worden. Dat is ook wat hier naar voren gebracht wordt. Het eigenaardig is dat wij een waterzuchtig iemand meteen als ziek herkennen. Maar we herkennen niet iemand die te veel van dit woord met zich meetorst zonder het te geloven. We denken altijd, God, dat is wat, die weten wat van enzovoorts. Maar dat betekent niks. Het is zelfs ziekelijk. Waar het om gaat is niet of wij veel weten van de schrift. Waar het om gaat is of die schrift het woord Gods zijn functie vervult in ons. Daarvoor moeten we het kennen, begrijpt u me goed, maar dat had u van mij al lang begrepen natuurlijk. Daarvoor moeten wij het woord van God weliswaar tot ons nemen, kennen. Maar het heeft geen enkele zin als het niet in werking treedt doordat wij dat woord geloven. Doordat wij ons hart ervoor openstellen, zodat het deel wordt van ons leven. Dat is de bedoeling. En dat missen vele zogeheten christenen in onze dagen. En dat misten de Joden zeker ook in deze dagen waarover Lucas hier spreekt. Er was een zeker waterzuchtig mens voor hem. En dan staat er, en Jezus antwoordde, zeide tot de wetgeleerden en fariseeën. Let op, wetgeleerden en fariseeën, want gebod op gebod, regel op regel, weet u wel. Hij sprak, is het ook geoorloofd op de Sabbat gezond te maken? De bekende vraag, hè? Is het ook geoorloofd om de Sabbat gezond te maken? Eigenaardig genoeg, ja. Niet alleen volgens de Bijbel, maar ook volgens de Joodse wet. Maar het eigenaardige doet zich voor dat men in de eerste plaats de Bijbel aan de kant schoof om er een eigen Joodse wetten voor in de plaats te stellen. Maar dat men vervolgens ook de eigen Joodse wetten niet hanteerde. Ook dat verschijnsel bestaat nog steeds, ook binnen het christendom. Eerst stelt men de eigen wetten in plaats van het woord van God. En daarna is men weigerachtig om de eigen wetten te praktiseren. Omdat het bij gelegenheid dan toch weer niet uitkomt. Dan vindt men, dan moet het maar weer veranderd worden. Maar ook de wet regelt deze dingen. In elk geval is het zo dat ook volgens de Joodse wet, ook de Joodse wet van die dagen, het zo was dat als iemands os of ezel, want die worden hier genoemd in vers 5, als iemands ezel of os in een put zou vallen, of in de sloot, of in de greppel, of wat dan ook, dat men die dan uit die put zou halen, ook op de Sabbat. Daar zijn natuurlijk al lang, ook al lang voor deze dagen van Lucas 14, zijn daar vragen over geweest binnen het Jodendom, uiteraard. Want de ene wet zegt, je moet een os of een ezel, als die in een put valt, eruit halen. Staat in de wet, zeker een paar keer. En de andere zegt, je mag niet werken op de Sabbat. Zodat de vraag is, maar wat nu als een ezel of os op de Sabbat in de put valt? Mag je hem er dan uithalen of moet je wachten tot zondag is? Nee, dat komt na de Sabbat, dat weet ik toch. Goed, nou, hè? En de uitspraak, ook binnen de Joodse wetten was, binnen de Joodse traditie was, nee, je moet hem ook op de Sabbat uit de put halen. En toen was de vraag, mag je dan ook een mens genezen op de Sabbat? Het antwoord moet natuurlijk zijn dat aangezien een mens meer is en hoger is dan een beest, meestal, voor zover wij weten, ja. Aangezien een mens meer is dan een beest, zou je dus die mens zeker moeten genezen, ook op de Sabbat. En de Heer doet het ook. Hij doet het bij voorkeur op de Sabbat, heb ik wel eens gedacht. Dat kan natuurlijk niet missen, omdat de Sabbat een beeld is van het Nieuwe Verbond, het Messiaanse Rijk, enzovoorts. En juist dan is er genezing. Moeten we eigenlijk zeggen, alleen dan is er genezing. Pas op de Sabbat, als men een nieuw verbond ingaat en dus het koninkrijk al of niet verborgen ingaat, pas dan is er genezing. Juist dan dus. Maar er is nog heel wat anders mee aan de hand. Het is ook wel eens aardig om u dat te laten zien. Er staat namelijk in Iri vers 5, hij hun antwoordende zeide, wiens ezel of os van uw lieden zal in een put vallen en die hem niet terstond zal uittrekken op de dag des Sabbats. En er staan schriftverwijzingen onder naar zowel Exodus als Deuteronomium, waarin inderdaad deze dingen geregeld worden, waar gezegd wordt dat men de os of ezel die in de put valt, daar ook uit moet halen. En volgens de Joodse interpretatie moest dat ook op een Sabbat. Maar weet je wat nou zo vreemd is? Dat er, als je dat nou opzoekt, hè, moet je eens opzoeken. Hè? In Exodus 23, zoeken we dat eens op. Hè? Exodus 23, daar staat zo'n wet, waarna de Heer kennelijk verwijst, want hoe kom je anders op die gedachte van een ezel en een os en zo? En dan staat er in Exodus 23, vers 5, wanneer gij uw haters ezel, de ezel van uw vijand dus, hè? Wanneer gij uw haters ezel onder zijn last ziet liggen, dan is de ezel bezweken omdat hij te zware last droeg. Zult gij dan nalatig zijn om het uwe te verlaten voor hem? En dan staat er, gij zult het in alle manieren met hem verlaten. Dat betekent dus dat als de ezel van je vijand bezwijkt onder de te zware last, dan moet je die ezel helpen. Daar staat het toch, hè? En als het nou de ezel van je vriend is? Dat staat er helemaal niet bij. De ezel van uw vijand. En het andere schriftgedeelte, wat was het? Deuteronomium 22, zegt net zoiets. Deuteronomium 22, vanaf vers 3. Alzo zult gij ook doen aan zijn ezelen, en alzo zult gij doen aan zijn kleding, ja, alzo zult gij doen aan al het verloren uw broeders, dat van hem verloren zal zijn, en dat gij zult hebben gevonden. Gij zult u niet mogen verbergen. Gij zult uw broeders ezel of zijn os niet zien, vallende op de weg, en u van die verbergen. Gij zult ze met hem ganselijk oprichten. Hier gaat het over de broeders, dus, wiens os of ezel dat mankeert. En in Exodus gaat het zelfs over, niet alleen broeder, maar gaat het zelfs over vijand. De ezel van uw vijand. Het punt is nu, en dan zal ik het in één keer snel vertellen. Het punt is nu dat die vijand, met die os en die ezel, die vijand is gewoon het volk Israël. En de ezel of de os, dat maakt niet zoveel verschil, het zijn beide immers lastdieren. Wel, die ezel en die os die bezwijken onder de last. Er zijn een beeld van het volk Israël levend onder de wet die zij immers niet konden dragen, zei Petrus in Handelingen 15. De wet is een juk dat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen. En de ezel, dan wel de os, die als lastdier bezwijkt onder zijn last, is een beeld van hen die leven onder de wet in de eerste plaats en meer in het algemeen ook onder de last van de zonde en die daaronder bezwijken. Maar dan komt er volgens de wet iemand anders. Die moet dan die ezel of os van die vijand toch oprichten. Wie zou dat nou zijn? Aha. Dat is gewoon de Heer Jezus zelf. Dat is de Messias. En dat is nou het hele punt. De wet spreekt niet zozeer over de mens. De wet spreekt over de Heer Jezus. Die inderdaad zou zien dat de ezel en os van zijn vijand zou bezwijken onder de last en hem dus weer zou oprichten. En mij heeft hij opgericht. En u wellicht ook. Zo is het toch? Dat zijn toch lasten die wij nog onze vaders konden dragen, nou ongeacht of we nou Joden zijn of niet, want het heeft er weinig mee te maken verder. Wij zijn bezweken onder onze last. En hoewel wij vijanden waren, of als u wil, hoewel wij het eigendom waren van de vijand, van de God deze eeuw, of hoe je dat maar noemt, ik hoef dat niet verder uitgebreid te bespreken, u begrijpt het zo ook, hè. Hoewel wij vijanden waren, heeft God zijn liefde aan ons bevestigd dat Christus voor ons gestorven is. Staat letterlijk zo in Romeinen 5. We waren vijanden, maar wij zijn door de dood en opstanding van Christus met God verzoend. Wij zijn opgericht. En dat staat vele malen in het Oude Testament. En waar het om gaat is dat we hem zouden moeten leren zien dat ook deze wetsartikelen, en zo zijn de talloze, allemaal stuk voor stuk, zonder uitzondering, in eerste instantie, in hoogste instantie, spreken over de Heer Jezus. En zeggen wat hij zou doen. Hij zou zelfs de os of ezel van zijn vijand oprichten. En daar gaat het maar om. Nou ja, voor os en ezel zullen we het verder niet hebben. Maar we weten dat ze nog wel eens genoemd worden in de Bijbel, hè? Ja, gewoonlijk worden ze zelfs niet in de Bijbel, maar in de overlevering wel genoemd in verband met zijn geboorte. In Bethlehem, waar de gedachte vandaan komt, weet ik niet. Maar de gedachte zal dat het os en ezel in de stal aanwezig waren. En dat zal ook best zo zijn, maar dat bedoel ik ook overdrachtelijk. Want toen de Heer kwam, zijn wij tot hem gegaan, of niet? Als ossen en ezels, lastdieren die het juk niet konden dragen. We zijn tot hem gegaan om voor hem, door hem bevrijd te worden, ja. Nou, ik laat het er maar bij. Maar dat is nou het hele punt. De Heer citeert hier uit de wet, hier in Lucas 14, vers 5. Als hij zegt, wiens ezel of os van de lieden zal in een put vallen en die hem niet terstond zal uittrekken op de dag des Sabbats. Maar het punt is dat die wet, juist deze wet, in de allereerste plaats spreekt over de Heer Jezus zelf. Maar zij, waterzuchtigen, zijn toehoorders hier, waren waarschijnlijk nog nooit op die gedachte gekomen. En kenden alleen wetten voor de menselijke samenleving. Dat is wat ze in Deuteronomium 22 en in Exodus 23 gelezen hebben, van wat je al of niet moet doen als er een ezel struikelt. Waarna Paulus, die van huis uit trouwens ook een fariseer was, zei, sinds wanneer zorgt God voor de ossen? Wat gelezen? In Korinthe? Zegt Paulus, gij zult een os, er staat geschreven, gij zult een dorsende os niet muilbanden. En de os, die dorst, loopt dus over het koren. Wat hij ook wel lust. En De gedachte is dan, we doen dat beest een muilband om, dan kan hij zijn bek niet opentrekken, want anders eet hij al ons graan op. En daar is, dat is een beetje te duur. Maar de schrift zegt, de wet zegt, gij zult een dorsende os niet muilbanden. En dan zegt Paulus er meteen achteraan, zorgt ook God voor de ossen? Als je goed luistert, kun je aan de vraag merken dat hij een Jood was. Zorgt ook God voor de ossen? Nee, natuurlijk niet. God zorgt niet voor de ossen. God heeft dat geschreven terwille van de mens, waarbij de os een beeld is van de mens die dienstwerk verricht. En in dat geval, waar Paulus het aanhaalt, wordt het toegepast op degenen die in dienst staan van de Heer, die hun werk doen en die dus inderdaad niet gemuilband zouden moeten worden, maar zouden moeten en mogen eten van het werk dat zij doen. Dat is de gedachte, dat is de verklaring die de apostel er ook bij geeft. Zodat je maar weer ziet dat het niet gaat om die ossen en ook niet om die ezels, maar dat het gaat om ossen en ezels als uitbeelding van de mens. Die het juk draagt, die dienstwerk verricht en die wellicht onder zijn arbeid, onder zijn juk bezwijkt, maar die verzorgd zou moeten worden, die opgericht zou moeten worden enzovoorts. Dat is wat de wet leert. En dat geldt voor deze wetsartikelen, maar dat geldt voor, zoals ik al zei, voor alle wetsartikelen. Nee, ook voor de 10 geboden geldt dat, ja. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand. Noem mij eens één die dat deed. De Heer Jezus Christus zelf, ja. Natuurlijk, maar al die andere wetsartikelen gaan daar ook over, hoor. Over de Heer, wat die zou doen en eventueel wat die niet zou doen. Dat gaat nou niet uitleggen, uiteraard. Maar dat geldt voor alle wetten. Zij spreken in de eerste plaats over God zelf. Het was Gods wet die hij gaf. Het zijn de wetten waaraan God zelf gehoorzaam was, kan ik niet zo goed zeggen. Maar het zijn de wetten in overeenstemming waarmee God zelf leefde en handelde. En nog steeds leeft en handelt. Het zijn zijn normen die hij de mens voorlegt. En dus God die zegt, als ik zie dat van mijn vijand een os of een ezel bezwijkt, dan richt ik hem weer op. Dan verlaat ik het mijne, we hebben dat net gelezen, ik hoop dat u het nog weet in Exodus, hè. Dan verlaat ik het mijne en dan zal ik het oprichten. En als ik zie dat mijn broeder iets tekort komt, dan zal ik mij niet verbergen, staat er, maar zal ik me over hem ontfermen, hebben we net gelezen uit Deuteronomium. Wel wat snel, maar dat stond er allemaal. Zijn wetten die spreken niet over hoe de mens zou moeten handelen. Zijn wetten die spreken over hoe God handelt. Ik weet wel dat in de praktijk het verschil niet zo groot is. Het zou mooi zijn als een mens net zo zou kunnen handelen en reageren als God zelf doet. Dat is ongetwijfeld ook het ideaal. Maar bij het lezen van de wet openbaart God ons niet de meest ideale mens, maar hij openbaart zichzelf aan ons. En daar gaat het maar om. Maar zo'n God kende men niet. En als men zo'n God wel kende, was de vraag, is het ook geoorloofd om de Sabbat gezond te maken, volstrekt overbodig? Het antwoord is uiteraard, ook zonder enige wet, heel gewoon, ja, natuurlijk is dat geoorloofd. Toch? En de Heer zelf doet dat. In elk geval is het zo dat de Heer zelf, moet hij al zeggen, dat God zelf zou gezond maken op de Sabbat. Juist als de Sabbat zou aanbreken. Als het nieuwe verbond zou aanbreken. Als het avondmaal, die maaltijd zou opgericht worden enzovoorts. Als de genoden zouden komen, zou hij hen daartoe genezen. En dat is wat de hele schrift ons leert vanaf de eerste bladzijde tot de laatste. Even nadenken, ja, tot de laatste aan toe. Ja. En maar die vraag kenden zij niet. Hoe dan ook, toen de Heer vroeg, is het ook geoorloofd om de Sabbat gezond te maken, staat er in vers 4, maar zij zwegen stil. Ik vind dat er erg laconiek staat. Zij zwegen stil, en wat deed hij? Hij nam en genas hem en liet hem gaan. Ja, hij nam hem, genas hem en liet hem gaan. Zij zwegen stil, ze hadden niets meer te zeggen. Geen ja, geen nee, zij wisten niet. Zelfs niet, mocht het nog eens komen staan te gebeuren. Zelfs dat zeiden zij niet, hè. Ze hadden helemaal niks. Met stomheid geslagen. En daar waar de mens met al zijn godsdienst, al zijn overlevering, al zijn religie zwijgt, pas wanneer dat ophoudt, doet de Heer zijn werk. En dat is nog zo. Ik weet niet of u het goed begrijpt als ik het zo zeg, maar ik denk dat, dat wij mensen er goed aan zouden doen om eens te zwijgen, ook tegenover de Heer. En in plaats daarvan te doen wat de schrift ook zegt, ook het Oude Testament zegt het. Die zegt namelijk, als je naar de Heer gaat, moet je gaan om te luisteren. Prediker is het, meen ik, waar ik het laatst gelezen heb. Als je nadert tot de Heer, en dus tot de tempel, en dus tot de Ark des Verbonds, en het verzoendeksel en de cherubim, van waaruit de Heer tot het volk zou spreken. Er staat, als je nadert tot het heiligdom, zou je daar niet moeten gaan offeren, staat er echt. Zou je niet moeten doen om te offeren, staat er nog veel scherper dan ik het nu zei. Maar zou je het niet moeten doen om te offeren, maar je zou het moeten doen om te luisteren. Ook niet om te spreken, om God te zeggen wat je nou wil dat er is zal gebeuren, beroep doen op zijn grote kracht, maar integendeel om te luisteren. Naar bijvoorbeeld wat God al gedaan heeft. Ik geloof sneller dat veel mensen de Heer precies weten te vertellen wat hij zou moeten doen, maar geen idee hebben van wat hij al gedaan heeft. Ik ken er zelfs die de Heer vragen om dingen die hij al lang gedaan heeft, maar ze weten het niet. Of geloven het niet. Ik weet het niet. Heel moeilijk. Men zou moeten luisteren. Dat is wat hier gebeurt. Zij zwegen stil. Dat is het einde van de van alle menselijke religie, uitgebeeld in de Joodse godsdienst uiteraard, in het judaïsme. Maar waar dat ophoudt, waar de mens zwijgt en ook niks meer zegt, daar doet de Heer zijn werk. Zij zwegen stil en wat hij deed was, hij nam en genas hem. En ik vind het zo leuk dat erachter staat, en liet hem gaan. En liet hem gaan. Eigenlijk is het zo dat wat hier, als ik het letterlijk neem wat er staat, komt het erop neer. Hij omarmde hem. Was een omhelzing. Hij nam hem. Wat kan dat nou betekenen? Hij nam hem. Er moet toch een omhelzing, een uitdrukking van gemeenschap, van eenheid dus geweest. Hij nam hem. Toch? Ja. En genas hem. Wel, dat gebeurde ongetwijfeld daardoor. Hij genas hem door hem te nemen. Want dat betekent de uitdrukking dan eigenlijk. En daarna liet hem gaan, betekent dat hij hem inderdaad losliet, in de zin uiteraard van dat hij hem vrij liet. En dat is nou precies het hele punt. Dus de ezel bezweken is onder zijn last en hij wordt geholpen. Wat is dan het resultaat? Dat hij verder sjokt? Dan bezwijkt hij weer. Nee, dat hij vrijgelaten wordt. Is u nooit opgevallen in de Bijbel dat de ezel toch niet zo dom is? Ezel, het lastdier, is altijd op zoek naar zijn vrijheid. Er wordt altijd druk gezocht naar de ezels in de Bijbel. Ze zijn altijd zoek. Ze kiezen hun vrijheid omdat ze hun last niet dragen kunnen. Maar wat de Heer doet, is ezels vrijmaken. Nou ja, in laatste instantie deed hij het ook letterlijk zelfs. Hè? Weet je niet meer? Op de Olijfberg. Waar de meester de ezel nodig had, die daar vastgebonden stond. De ezel moest vrij, je zeker wel. De ezels worden vrijgemaakt. Dat is ook de bedoeling. Dat is wat de Heer doet met de mens. Als de Heer zegt in het Johannes-evangelie, zegt hij tot de zijnen, hij zegt, indien gij bij mijn woorden blijft en mij volgt, zult gij de waarheid verstaan. Dan moet je het eerst bij hebben, de waarheid, de woorden Gods. Maar de Heer zegt, als je mij volgt, zul je de waarheid verstaan en dan... Nou, wat staat er dan?
De waarheid zal u vrijmaken.
En de waarheid zal u vrijmaken. Dat is het kenmerk dus van een oprechte gelovige die de waarheid ontvangen heeft en geloofd heeft, zodat hij niet oedemisch, niet waterzuchtig wordt, ziek dus, hè? Maar die het woord ontvangen heeft, die de waarheid ontvangen heeft en de waarheid verstaan heeft, hij zal blijken vrij te zijn. Vrijgemaakten, vrijgekochten des Heeren. En aan de orthodoxe Jood zou ik dan moeten vragen. Nooit gelezen in de Bijbel, in het Oude Testament, over de wet op de verlossing, de lossing. Hoe iemand die in slavernij in banden terechtgekomen is, zal worden gelost vrijgekocht om zijn vrijheid terug te krijgen. Weliswaar gekocht en betaald door de losser, verlosser dus, hè, maar niettemin daarna volkomen vrij. Want dat is de positie van een gelovige. Vrijgekochten des Heren, verlost van de last. Wat zei de Heer trouwens letterlijk tot zijn tijdgenoten? Hij zei, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. En als je rust hebt, waar ben je dan ingegaan? In de Sabbat. En heb je genezing gevonden. En dan ben je bevrijd van de last. En dat is precies wat hier staat. Hij nam hem, genas hem en liet hem gaan. En het hele punt is dat kennis van de Bijbel als zodanig, op wat voor wijze dan ook, geen enkele zin heeft. Men wordt er hooguit ziek van, want de man was uiteraard ziek. Het heeft geen enkele zin wanneer men niet komt tot degene over wie die schriften spreken. En nou zei ik het bijna letterlijk zoals het staat in Johannes 5, waar de Heer ook spreekt tot zijn tijdgenoten. En inderdaad zegt, onderzoek de schriften. Dat is Johannes 5 vers 39. Onderzoek de schriften. 5 vers 39. Hè? Onderzoek de schriften. Waarom? Wel zegt hij, want geen meent in dezelfde het eeuwig leven te hebben. Maar het was niet zo. Ze werden er oedemisch van. Waterzuchtig. En toch zat er een kern van waarheid in. Er staat, want geen meent in dezelfde het eeuwig leven te hebben. Namelijk, of en, die zijnde, die schriften zijnde, die van mij getuigen, maar gij wilt tot mij niet komen. Er staat steeds en, maar ik lees maar. Het is volstrekt hetzelfde. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde eeuwig leven te hebben. Dat menen godsdienstige mensen altijd. En voor zover ze menen geen eeuwig leven te hebben, menen ze toch dat deze de enige weg is ernaartoe. Die van religie, die van godsdienst, die van traditie, die van overlevering enzovoorts. Gij meent in dezelfde het eeuwig leven te hebben. En de Heer zegt dan, nee, het zijn die zijn het die van mij getuigen. En ook als er zo'n wet staat over een os en ezel die zo worden opgericht, dan getuigen die schriften van Christus. De beloofde verlosser. Die zijn er die van mij getuigen. En dan zegt hij, en gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Men heeft geen leven in de schriften als zodanig. Men heeft slechts leven als men komt tot de Christus der schriften. Want men komt tot degene die in die schriften aan ons wordt bekendgemaakt. En daar gaat het maar om. Vandaar dat daarna inderdaad weer gezegd kan worden dat men zalig wordt uit geloof. In het woord van God. En het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord Gods. Dat is allemaal tot je dienst. Maar het woord zelf, daar heeft men pas wat aan wanneer men komt tot degene over wie die woorden spreken. En anders wordt men er alleen maar ziek van. Misvormd. Ik bedoel ook letterlijk ziek, hoor, bij gelegenheid. Men wordt daar ook ziek van. Omdat men met dingen rondloopt die men volstrekt niet nodig heeft en niet gebruikt. Met een overtollige last. En zo kan zelfs al dat water, wat een waterzuchtig mens meeneemt, tot last worden. En zo kan zelfs voor een gewoon mens dat woord van God tot last worden. Dat meen ik echt. Sommigen dragen ook dat woord mee als een last. Waarom? Omdat ze het niet geloven. En daarom werkt het niet. Het enige remedie daartegen is dat men komt tot de Heer. Dat men zich werpt in zijn geopende armen. Opdat hij u zou nemen en genezen. Maar daar gaat het om. Hij heeft armen uitgestrekt naar ons. Het Oude Testament staat er vol mee. Met die uitgestrekte armen van de Heer. En de bedoeling is uiteraard dat wij ons inderdaad werpen, toevertrouwen aan zijn armen. In geloof. En wanneer dat hart zijn functie neemt, gaat geloven namelijk, dan is er meteen een einde gebracht aan deze waterzucht. Ik persoonlijk ken het verschijnsel vrij goed. Ik ben er nog eens tegen aangelopen. Tegen mensen die inderdaad vol zitten met de Bijbel, met de schriften. Zelfs ook in de Statenvertaling. Diezelfde die ik ook altijd gebruik. En die er niks mee kunnen. Domweg omdat ze niet geloven. En op het moment dat ze tot geloof komen, en vanaf het moment dat ze tot geloof komen, dan komt ineens dat woord in werking. Dan wordt het woord ineens levend. Dan leren ze het verstaan. Niet alleen hebben ze het bij zich. Hè? Niet alleen blijven ze bij de woorden, maar ze zullen die waarheid ook verstaan. Dat zie je dan soms gebeuren, gaat heel snel. En die waarheid maakt hen vrij. Soms hoef je ze niks meer te leren. Zij kennen alles al, zij weten alles al. Een halve meter te hoog, zeg ik altijd. Het zit in het hoofd, vindt het wel. En dan, nadat men tot geloof komt, zien we dat het langzaam, als een soort, trechter, zal ik bijna zeggen, in het hart terechtkomt. En men leert te leven uit de dingen die men wel wist, maar nooit zich werkelijk eigen had gemaakt. En waarom maakt men het zich niet eigen? Omdat men zich niet wil toevertrouwen aan een Heer. Omdat men niet uit genade wil zalig worden. Omdat men het wil verdienen. Omdat men het zelf tot stand wil brengen. Omdat men zich wil beroepen erop dat men toch zo trouw geleefd heeft in overeenstemming met de eisen die zij menen dat God aan haar stelt. Dat is hoogmoed. Vandaar dat deze waterzucht ook rechtstreeks overeenkomt met de hoogmoed die beschreven wordt vanaf vers 7. Men is godsdienstig, men heeft alles, men doet zijn best, enzovoorts. God kan blij met ze zijn, is dan de gedachte. Maar het tegendeel is waar. In werkelijkheid is men zwaar ziek. En men wordt alleen genezen wanneer men komt tot hem die genezen wil en kan. En het punt is, zodra u genezen wordt, zodra wij ons werpen in de armen van die Heer, opdat hij ons van onze waterzucht en onze hoogmoed zal genezen, zodra dat gebeurt, zal blijken dat het Sabbat is. Dat we rust gevonden hebben. Dat we de vrijheid krijgen. Hij geeft ons die ook weer. Vrijgekochten, dus Heer, dat we vrijheid hebben. En bovendien dat wij brood hebben en met hem eten van diezelfde tafel der gemeenschap. En daar gaat het om. Dat is wat ons hier voorgehouden wordt. Het is een duidelijke waarschuwing, niet alleen aan het adres van het Joodse volk in die dagen, maar ook een duidelijke waarschuwing aan ons in onze dagen. Kennen wij het woord Gods? En zo ja, wat doen wij ermee? Stellen wij ons vertrouwen erin? Leven wij eruit? Of doen we dat niet? En ik hoop dat u merkt dat ik het niet heb over een bepaalde christelijke stroming of richting of kerk, want het past altijd. Onder veel verschillende namen gebruikt men de kennis van de Bijbel om zichzelf te verheffen. Jazeker. Ook in het woord van God is er, opdat we daaruit zouden leven, opdat het een plaats zal vinden in ons hart, opdat zijn woord als zijn leven ook gestalte in ons zou krijgen. En het eindigt hier met, en zij konden hem daarop niet weder antwoorden, dat is het eind van het verhaal. Er valt ook niks tegen in te brengen. Dat is de enige Bijbelse boodschap, dat de verlossing, genezing is, alleen door de Heer, van welke last dan ook, van welke ziekte dan ook. Verlossing, bevrijding komt er door de verlosser Israëls uit Jesaja. Maar tegelijkertijd de verlosser ook van elk mens die in gehoorzaamheid, in geloof, tot hem gaat. Amen. Zullen we danken. Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, dat wij in geloof tot u mochten gaan. En dat wij onze heiland mogen leren kennen, die u gezonden hebt uit de hemel, om ons weder op te richten, hoewel wij het eigendom waren van de vijand. Maar we danken u, Vader, dat u ons getrokken hebt uit de duisternis, van de macht der duisternis, getrokken hebt uit de duisternis van deze wereld, verlost hebt van de macht van de tegenstander en onze plaats hebt gegeven in het koninkrijk van uw Zoon, het koninkrijk van het licht ook. We danken u, Vader, dat we in geloof tot u mochten gaan, opdat u onze lasten en onze vermoeidheid zou wegnemen en ons zou vrijmaken van deze lasten, opdat we in alle vrijheid ook u zouden dienen onder het nieuwe verband. We danken u, Vader, voor die grote rijkdom, dat we mogen kennen uw leven, uw liefde, uw genade en uw trouw, zoals dat tot ons gekomen is in onze heiland. We danken u dat u uw liefde aan ons bevestigd hebt, dat hij voor ons gestorven is toen wij nog zondaren, nog vijanden, nog goddelozen, nog krachtelozen waren. Maar dat wij nu mogen leven in zijn kracht en mogen weten dat we mogen leven onder de bescherming van deze verlosser en hoge priester, deze Heer, dit hoofd wat ons alles geeft, wat tot het leven en de godzaligheid Danken u, Vader, dat we in alle nederigheid ons mochten onderwerpen aan u en uw woord, opdat u ons zou verhogen en onze plaats zou geven als eerstelingen van een nieuw verbond en van een nieuwe schepping, en plaats in de hemel zelf. We danken u daarom, trouwe Vader, dat we ook deze avond mochten samenkomen, ook deze woorden tot ons mochten nemen, niet als kennis, maar als het levende woord wat u geeft, als voedsel voor ieder die gelooft. We danken u daarom, Vader, dat we zo mochten samenkomen rondom dit geopende woord. Rondom deze grote schat die u ons gegeven hebt. Omdat we daaruit zouden putten en uit de rijkdom van uw genade. Wilt u daarom ons nabij zijn in de dagen die voor ons liggen. Wilt u ons bewaren van deze wereld en van de duisternis. Omdat we als uw kinderen zouden leven in afhankelijkheid van u. In onderwerping aan u. En dus ook vooral in geloof aan uw woord, waarbij wij ons vertrouwen mogen stellen op uw belofte, die u ons in Christus uit uw rijkdom en uit uw liefde geschonken hebt. Amen.